Goedemorgen, gemeente. Gasten in ons midden, of luisteraars thuis of elders, die later of nu gelijk mee de dienst bekijken. Hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee B. de Graaf uit Nunspeet. De schriftlezing is 1 Samuel 10, de verse 1 tot en met 16. En het thema van de prediking is Saul onder de profeten. Voor de slotzang is er 1 fysieke collecte. Die is dit keer voor de diaconie. En de collecte is deels voor de stichting Kerk en Minima in Veenendaal. Deze stichting is een interkerkelijke hulporganisatie opgericht in 1989. Of het nu gaat om stille armoede, actuele financiële nood of andere problemen, de vrijwilligers willen graag ondersteunen in het eerste levensonderhoud van mensen die in een dergelijke situatie zitten. Bij acute nood wordt niet gekeken naar afkomst, ouderdom, religie of nationaliteit. Met een team van geïnspireerde vrijwilligers staan ze klaar om samen te bekijken welke hulp zij kunnen bieden. Ze vinden inspiratie voor de hulpverlening in de Bijbel. De stichting is volledig afhankelijk van giften. U kunt een extra gift overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie, wat u vindt op de site of op de zondagsbrief. De bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk graag bij voorkeur 1 keer per maand overmaken naar het rekeningnummer van de kerk, wat ook op de site staat of op de zondagsbrief. We beginnen deze dienst met het zingen van de voorzang, Psalm 89, vers 7. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen gaan zingen van Psalm 66, de versen 1 en 8. Juich aarde, juich met blijde galmen. En kom luister toe, gij Godgezinden. Gemeente, ook vanmorgen stellen we ons voor de spiegel van Gods heilige wet. We luisteren naar de geboden en ook naar de samenvatting door de Heere Jezus. En daarna willen we zingen Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. 17, vers 3, na de geboden en de samenvatting door de Heere Jezus. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel, dat we zeggen zo voor alles en nog wat, gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw of de man van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze 10 geboden samengevat in 2 geboden, waarin duidelijk wordt dat het om de liefde gaat. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. We willen nu samen eerst de Heere bidden om zijn zegen, zijn nabijheid en ook danken voor zijn weldaden. In de voorbeden en dankzegging denken we aan Arjan IJsma, Krouwelaan 3. Die heeft een geslaagde operatie ondergaan aan zijn long, maar de situatie is nog niet stabiel. We danken de Heere voor de geboorte van Maurits, Jan Beren Theodor. Roep naar Maurits, die geboren is op 30 juli. Maurits is de zoon van Dominique en Wieke Esther Oostenbrink, schoolweg 38. We denken aan zuster Aag Schuurman, die donderdag een knieoperatie moet ondergaan. Een operatie waar een behoorlijke revalidatie op volgt. We denken aan de familie van dominee Leendertse, meritus predikant van onze kerken die afgelopen week is overleden. En we denken ook aan de stichting Kerk en Minima in Veenendaal, waar gedeeltelijk onze collecte voor is. Laten wij samen danken en bidden. Machtige en trouwe Heere in de hemel, u brengt ons vanmorgen als gemeente weer bijeen. Want vakantie of geen vakantietijd, de kerk gaat door. Uw dienst is een liefdedienst. Of we nu thuis zijn of met vakantie zijn, wij mogen u dienen. En dat wilt u ook. U brengt ons vanmorgen hier in de kerk. Danken u dat wij allemaal vanmorgen wakker mochten worden. En dat we zo gezond zijn dat we samen in de kerk kunnen zijn. Ook afgelopen week zijn er mensen door de dood weggenomen. En misschien waren het ook wel kennissen of familieleden. Of zijn mensen die zijn ziek geworden, die konden niet naar de kerk komen. Wat een wonder, Heere, dat u ons gezondheid geeft, het leven geeft. Dat is een zegen waar we zo gemakkelijk overheen lopen. Iedere morgen mogen we wel danken als we weer wakker worden. Heere, u hebt ons weer een nieuwe dag geschonken. En we zijn niet beter, Heere, dan anderen. Dat we gezond zijn, dat we mogen leven. Het is niet omdat wij beter zijn dan zoveel anderen die door de dood zijn weggenomen. Nee, we zijn niet beter, Heere. Maar waarom laat u ons leven? Waarom laat u onze jonge mensen leven? Waarom mogen we als ouder nog steeds leven? Opdat we u zouden verheerlijken. Opdat we nog meer vrucht zullen dragen als we u kennen. En anders opdat we voor het eerst vrucht zullen dragen. En we danken u vooral voor de grootste gave, Heere, uw evangelie. We zijn het niet waard, maar we krijgen een boodschap van vrede aangereikt, terwijl we u de oorlog verklaard hebben. Heere, wij danken u voor dit evangelie. En we belijden u, Heere, onze zonden. Nadat we de wet hebben gehoord, hebben wij gezongen: ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En de afgelopen week zijn we in dat spoor gegaan, maar hoe vaak zijn we ontspoord? Hoe vaak zijn we helemaal langs naast het spoor gekomen? Hoe vaak is het ons niet gelukt om u te verheerlijken? En misschien zijn er onder ons die van de week helemaal ontspoord zijn en denken: hoe heb ik het kunnen doen? En daarom, Heere, wij belijden u onze zonden voor alle ontsporingen die er zijn in ons leven. En laat wij door uw geest dat ook hoe langer hoe meer ontdekken waar de ontsporingen zitten. Maar laten we bovenal ook zien hoe goed het is in dat spoor van u te gaan. Breng ons daar, Heere. En wij bidden u Als wij ontspoord zijn, zet ons weer op de rails, opdat wij niet verloren gaan, maar opdat wij op de eindbestemming zullen komen. Laat uw geest zo werken voor het eerst en steeds opnieuw. En we bidden u, Heere, dat er vanmorgen uit de prediking ook rust over ons mag komen. We leven in een onrustige wereld. En misschien is ons hart ook wel onrustig in ons. We kunnen soms naar de kerk gaan, naar wat er van de week gebeurd is in ons persoonlijk leven. Dat we zo onrustig zijn. Heere, mag het vervuld worden wat een van de psalmen zingt. Hier wordt de rust geschonken. We bidden u voor mensen die het goed hebben, die gezegend worden, die het goed hebben in deze wereld, mogen zij ook de genade ontvangen om u ervoor te erkennen. We bidden u ook voor mensen die het niet zo makkelijk hebben, de minima. We bidden u voor de stichting Kerk en Minima, waar ook een deel van de collecte voor bestemd is. Wilt u de gelden ook gebruiken, Heere, om mensen een ruime bestaan te geven, maar ook dat ze zouden weten, er is nog meer dan het aardse bestaan. We hebben het pas goed in deze wereld als wij de zegenaar kennen, de bron van zegen. Wij vragen u, Heere, of u de kinderen wilt gedenken als ze straks naar de parel gaan voor een eigen programma. Wilt u de jonge kinderharten al vroeg indrukken geven van u? Kinderen zijn al zo gevoelig. Later wordt dat wat anders. Maar laten nu al indrukken zijn die tot laat in het leven voelbaar zijn. En geef degene die leiding geven bij de oppas ook genade en kracht. Wij vragen u voor alle die meewerken aan deze dienst, onze organist, onze koster, de mensen van de techniek, en mogen we ook op de preekstoel ervaren, Heere, dat u kracht geeft, dat u uw woorden in de mond geeft en dat zo het spreken gemakkelijk wordt. Heere, wij mogen u bidden voor broeder Arjan Eijsma, die weliswaar een geslaagde operatie heeft ondergaan, maar het is nog niet stabiel. Wat is het schrikken op zo'n jonge leeftijd nog? Een klaplong en dan allerlei complicaties, schrikken voor hemzelf, voor zijn vrouw en voor zijn jonge kinderen. Heere, we dragen onze broeder aan u op en we bidden u, zie op hem in gunst van boven. Wees hem genadig en geef de artsen en verpleegkundigen en alle die erover gaan wijsheid en dat het tot herstel zal mogen leiden. We danken u voor de geboorte van Maurits, de zoon van Dominique en Wieke Esther Oostenbrink. De wonderheren, als we voor het eerst vader en moeder worden, we danken u dat u leven gaf en ook leven spaarde. Want ook al zijn er tegenwoordig moderne middelen en is het anders dan 100 jaar geleden, ook de moeder die een kind ter wereld brengt, loopt altijd gevaar. We danken u dat u beide spaarde, Heere. En we danken u met de grootouders die ook verblijd zijn en allen die dankbaar zijn voor deze geboorte. En we bidden u dat Maurits mag opgroeien, groot mag worden, maar dat u ook groot mag worden in uw koninkrijk. Heer, wij bidden u voor zuster Aag Schuurman, als ze donderdag de knieoperatie moet ondergaan. Soms denken we dan, Het is maar een knie, maar het is toch een ingrijpende, pijnlijke operatie. En de revalidatie die erop volgt, is niet mis. Maar geef dat ook zij er overheen mag zien. Dat wil zeggen, zien op u, die de artsen de handen bestuurt en die leiding geeft. En wilt u haar verblijden door uw daad, o Heere, dat ze ervaren mag, ook in het ziekenhuis. Ik lag en sliep gerust, van 's Heere trouwbewust, tot ik verfrist ontwaakte. Wij bidden u ook voor de familie van dominee Leendertse, een van onze emeritus predikanten die is overleden. Heren, ook dominees, ook al worden ze oud, één keer gaan ze ook de weg die ieder mens gaat. Maar wat is het dan geweldig om te weten, na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Als dat uitzicht er mag zijn, gegrond op de schrift, dan is er aan de ene kant droefheid, maar dan treuren we niet als degenen die geen hoop hebben. Zegen en allen in dit verlies. En daarbij denken we ook aan allen hier in de gemeente, die nog niet zo lang geleden ook iemand uit hun kring moesten missen. En die soms nog in deze zomertijd een heftig verdriet ervaren. Ontferm u over hen, Heere, en troost zoals u alleen dat kunt. Wij bidden het u in Jezus' naam. En ga ons met uw heilig voor als we nu de schriften gaan openen uit genade. Amen. In 1 Samuel 10, de versen 1 tot en met 16. We lezen daar in 1 Samuel 10. Toen nam Samuel een oliekruik, goot die leeg op zijn hoofd, kuste hem en zei: is het niet zo dat de Heere u tot een vorst over zijn eigendom gezalfd heeft? Als u deze dag bij mij weggegaan bent, zult u twee mannen vinden bij het graf van Rachel, in het gebied van Benjamin in Zelza. Die zullen tegen u zeggen: de ezelinnen die u bent gaan zoeken zijn gevonden. En zie, uw vader heeft de zaak van de ezelinnen laten rusten. Maar hij is nu bezorgd over u en zegt: wat kan ik nu voor mijn zoon doen? Als u vandaar verder gaat en bij Elon Tabor aankomt, zullen drie mannen u daar ontmoeten die op weg zijn naar God. In Bethel, één draagt er drie bokjes, één draagt drie ronde broden en één draagt een kruik wijn. Ze zullen u naar uw welstand vragen en u twee broden geven. Die moet u uit hun hand aannemen. Daarna zult u op de heuvel van God komen, waar garnizoenen van de Filistijnen liggen. En het zal gebeuren als u daar in de stad komt, dat u een groep profeten tegen zult komen, die van de hoogste afkomt. Ze hebben luiten, tamboerijnen, fluiten en harpen bij zich en zijn aan het profeteren. Dan zal de geest van de Heer over u vaardig worden en u zult samen met hen profeteren. U zult in een ander mens veranderd worden. En het zal gebeuren als u deze tekenen overkomen. Doe dan wat uw hand vindt, want God zal met u zijn. Ga voor mij uit naar Gilgal. Zie, ik zal naar u toe komen om brandoffers te brengen en om dankoffers te brengen. 7 dagen moet u daar wachten totdat ik bij u kom en u bekend maak wat u moet doen. En het gebeurde toen Saul zich omkeerde om bij Samuel weg te gaan, dat God zijn hart in een ander veranderde. En al die tekenen overkwamen hem op die dag. Toen ze daar bij de heuvel kwamen, zie, een groep profeten kwam hem tegemoet en de geest van de Heer werd vaardig over hem. En hij profeteerde in hun midden. Toen ieder die hem sinds jaar en dag kende, zag dat hij, zie, met de profeten profeteerde, zei het volk, de een tegen de ander, wat is er toch gebeurd met de zoon van Kis? Is Saul ook onder de profeten? Toen antwoordde iemand daar vandaan, en wie is hun vader? Daarom is het spreekwoord geworden in, is Saul ook onder de profeten? Toen hij opgehouden had met profeteren, kwam hij aan op de hoogte. De oom van Saul zei tegen hem en zijn knecht, waar zijn jullie heen gegaan? Hij zei de ezelinnen zoeken. En toen we zagen dat zij niet waren, kwamen we bij Samuel. Toen zei de oom van Saul, vertel me toch, wat heeft Samuel tegen jullie gezegd? Saul zei tegen zijn oom, hij heeft ons duidelijk laten weten dat de ezelinnen gevonden waren. Maar de zaak van het koningschap, waar Samuel over gesproken had, vertelde hij hem niet. Tot zover de schriftlezing. En we willen als inleiding op de prediking gaan zingen uit Psalm 9, de versen 1, 2, 10 en 11. Dus van Psalm 9, de versen 1, 2, 10 en 11.
Thank you.
Ons antwoordlied naar de prediking is Psalm 68, vers 2. 68, vers 2. Maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd. Het woord van de Heere komt in deze dienst tot ons uit 1 Samuel 10, daarvan de versen 10 en 11. 1 Samuel 10, vers 10 en 11. Toen ze daar bij de heuvel kwamen, zie, een groep profeten kwam hem tegemoet, en de geest van de Heere werd vaardig over hem, en hij profeteerde in hun midden. Toen ieder die hem sinds jaar en dag kende, zag dat hij, zie, met de profeten profeteerde, zei het volk de een tegen de ander, wat is er toch gebeurd met de zoon van Kis? Is Saul ook onder de profeten? Gemeente, zo in het voorjaar, rond de tijd dat er in verschillende gemeenten belijdensdiensten zijn, hoorde ik heel wat verhalen als ik zo rondpreek. Mooie verhalen waardoor je bemoedigd wordt. In iedere gemeente is weer een hoogtepunt wanneer mensen in het openbaar belijdenis doen van hun geloof. En tegenover al die ontmoedigende verhalen van kerkverlating is het een balsem om ook zulke verhalen te horen. Zo bijvoorbeeld van een meisje die niet in de kerk was opgegroeid en nu volwassen werd gedoopt. Op de kerkraad gaf ze een ontroerend getuigenis van hoe de Heere in haar leven was gaan werken. Ook verrassende verhalen. Zo hoorde ik een verhaal van een man achter in de 50 die overtuigd belijdenis had gedaan. Al vroeg was hij onverschillig geworden. Zijn vrouw had belijdenis gedaan, die liet de kinderen dopen. Hij ging wel eens mee naar de kerk, soms niet. Hij had zo'n houding van, nou ja, het doet me niks. En nu zit hij zondags twee keer in de kerk en wil hij geen dienst meer missen. Wie zou dat hebben gedacht? Maar kijk, de geest is sterker dan onze onverschilligheid. Hij grijpt soms mensen aan van wie wij niets meer verwachten. Laten we maar nooit mensen definitief afschrijven. Zo kent u vast ook wel mensen uit uw omgeving, waarvan u eigenlijk niet kunt geloven dat ze ooit voor de Heere op de knieën komen. Dat familielid, dat altijd een beetje spot met de kerken, met de dominees. Of uw eigen kind dat u zo goed probeerde op te voeden en die op het ogenblik een periode heeft dat hij eigenlijk helemaal niet geeft om kerk en God. Of u zit met uzelf omdat uw hart nog steeds zo onbewogen is. En toch, gemeente, kunnen we voor verrassingen komen te staan. God kan dingen doen die wij voor onmogelijk houden. Van Saul had blijkbaar niemand het verwacht dat hij profeteren zou. Is Saul ook onder de profeten? Die woorden, die vraag, die later een spreekwoord werd, laten de verwondering zien bij de mensen. Ook degene die van wie wij het helemaal niet verwachten, kunnen worden aangegrepen. Het is in de Pinkster geweest. En de geest werkt waar hij wil en in wie hij wil. Wie kan dan zeggen dat het voor u voorgoed uitgesloten is, voor u als oudere, u die zich zo koud voelt van binnen? Wie kan dan zeggen dat het voor jou uitgesloten is als jongere, voor jou, je broer of zus, je vriend of je vriendin? Laten we niet klein denken van God. Want door al die verhalen over kerkverlating worden we zo naar beneden getrokken. Maar laten we groot denken van God. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Saul ook onder de profeten, dat is het thema. Ten eerste zien we de bezieling bij Saul. Ten tweede de reacties bij de omstanders. En ten derde de vragen bij ons. Dus Saul ook onder de profeten. De bezieling bij Saul, de reacties bij de omstanders en de vragen bij ons. Gemeente, wat zal Saul allemaal gedacht hebben na die ontmoeting met Samuel? Zal hij niet ontzettend verwonderd zijn geweest? De oude profeet heeft hem gezalfd om de toekomstige koning te zijn over Israël. Hij zal het volk van God mogen leiden de toekomst in. En dat zal vast en zeker gebeuren. Hij krijgt enkele tekenen mee om die belofte te bevestigen. Eén daarvan zou zijn dat de geest hem zou aangrijpen en dat hij samen met een groep profeten zou profeteren. Nou ja, daar was Saul eigenlijk helemaal geen jongen naar. Deze boerenzoon was wat verlegen, een beetje teruggetrokken. Saul profeteren. In het slot van het hoofdstuk lezen we hoe Saul straks officieel tot koning wordt gekozen. Dat gebeurt in de volksvergadering te Mispa. Maar dan zeggen ze, waar is die nou? Dan heeft hij zich verstopt. Zo verlegen is hij. Dan zit hij tussen de vaten, zoals de Statenvertaling zegt, tussen de bagage. Zo verlegen is hij om in het openbaar naar voren te komen. Dus niet bepaalde persoon waarvan je denkt, nou ja, die gaat ook wel even zo mee profiteren. Nee, helemaal niet. Maar dan gebeurt het. Op de aangegeven plaats komt een groep profeten van de berg af. En ze maken muziek. En ze roepen in het openbaar de lof van de Heere uit. Ze huppelen van zielenvreugd. Het gebeurt er wel vaker. En dat trok altijd bekijks. Hier en daar staan mensen langs de weg te kijken. Er zijn ook bekenden van Saul bij. En hoe het kan, hij kan het zelf niet verklaren, maar plotseling voelt hij een onweerstaanbaar verlangen om zich bij die profeten te voegen. Hij gaat tussenin inlopen en begint ook te zingen. Begint ook de lof van de Heere uit te roepen. Hij profeteert mee, hij huppelt van zielenvreugd. Vers 10 zegt, en die profeteerde in het midden van hen. Dus niet zo'n beetje aarzelend. Ik heb wel eens meegedaan met straatevangelisatie. En dan sta je met een groepje mensen te zingen. En aan de overkant staan een paar mensen. En dan komen er sommige mensen die gaan bij je staan te zingen. Maar anderen die durven dat nog niet. Maar ze staan maar mee te zingen aan de overkant. Maar Saul die heeft geen gêne. Hij komt spontaan naar die profeten toe. Hij gaat midden tussen die profeten, gaat hij staan profeteren, vol overtuiging. Een bemoediging voor Saul zelf. Hij weet gewoon niet wat hem overkomt. Maar niet minder voor onze bemoediging. Want als deze Saul onder de profeten is, wie van ons kan dan niet door de geest van de Heere aangeraakt worden? Wie is er dan te verlegen? Wie is er dan te zondig? Wie is er dan te ongelovig en te verhard? Dan kan de geest toch ook u of jou vervullen? Gemeente, verlangt u daar wel eens naar? Dat de geest van God je vervult, je aanraakt, een warm gevoel geeft van binnen en een verlangen geeft om dicht bij de Heere te zijn. Of zit er iemand in de kerk die denkt, maar dat is niets voor mij. Dat is niet voor mij weggelegd. Nee, dat zal vandaag niet op dezelfde manier gebeuren. De Heere kan ook op een rustige manier werken. Ik las in Spurgeon van de week een opmerking. We moeten een onderscheid maken tussen opwekking en opwinding. Nou, dat is een goeie. Vandaag zal de Heere niet altijd op diezelfde manier werken, maar dat we in stilte de Heere gaan zoeken, dat we ons getrokken voelen, aangeraakt voelen. Anders tegenover het woord gaan staan. Anders naar de preken beginnen te luisteren. Een ander gevoel hebben als wij samen zingen, dat er een onzichtbare kracht is die je meeneemt. Misschien, ik kijk nu even naar de jongeren, ben jij nog helemaal niet zo ver? Maar mag ik eens vragen, heb jij ook wel eens zo'n Saul-ervaring gehad? Heb je wel eens iets ervaren van Gods macht? Toen die vriend van jou verongelukte, nog jong. En toen je in de rouwdienst zat. En toen de dominee zo de Heere Jezus aanbood. Toen voelde je iets van, uiteindelijk is dat het. Uiteindelijk kan ik alleen maar sterven als ik de Heere Jezus ken. Het was of een onzichtbare kracht je de andere kant op trok. Later is dat weer vervaagd. En nu het een aantal jaren geleden is, denk je, ja, dat was toen zo. Of het gebeurde dat u ergens in een samenkomst was, dat er een lied werd gezongen. En dat het was of uw hele hart werd opgetild. De woorden van dat lied waren zo voor u. Het was of even het gevoeld werd. De Heere is het allerhoogst en eeuwig goed. Later is dat weer vervaagd. Of jij als jongere schreef een mooie brief aan je opa, oma of opa. Toen die ernstig ziek was. Het laatst nog meegemaakt bij iemand in de gemeente. Een meisje van 16 jaar die schreef een brief aan haar opa die moest sterven. En dat was zo'n gevoelige brief. Dat je dacht, meisje, ja, hoe heb je dat zo mooi kunnen schrijven? En opa en oma waren tot tranen toe bewogen. Of er is iemand in de kerk die het meemaakte toen vader of moeder overleden is. Toen was het net of mijn hart werd opgetild. Ik kwam heel trouw in de kerk. Maar langzaam maar zeker is het weggegaan. En het lijkt wel of al die warmte van toen ook weg is. Nou gemeente, dat zijn nou die Saul-ervaringen. Dat zijn van die Saul-ervaringen die u en jij wel kunt hebben van die indrukken van Gods macht. Nou, de reactie bij de omstanders is opmerkelijk. Men weet er niet goed raad mee. Juist omdat men hem zo goed kende. Kijk, als Saul nou altijd een vrome jongen was geweest en die was altijd met de dingen van God bezig geweest, zouden ze gezegd hebben, ja, natuurlijk, daar gaat hij. Maar Saul, wat is er toch gebeurd met de zoon van Kis, zeggen ze tegen elkaar. Wat je nou ziet, dat kan toch niet? Is Saul ook onder de profeten? Waarom begrijpen zij niets van gemeente? Omdat ze er niet mee rekenen dat God een wonder kan doen. Zo'n verlegen boerenzoon als Saul, nou ja, die blijft altijd de verlegen boerenzoon, die zal nooit kunnen profeteren. Die is daarvoor niet in de wieg gelegd. Die omstanders, dat zijn geen heidenen. Dat zijn geen buitenkerkelijke mensen, dat zijn al allemaal gelovigen. Althans, in de oud-testamentische zin van het woord. Ze belijden Jehovah, de almachtige God. En ze belijden dat God spreekt en het is er. En hij gebiedt en het staat er. Maar nu hij zijn almacht toont, nu kijken ze naar die jongen en ze zeggen, ja, maar als ik naar die jongen kijk, dat kan het gewoon niet echt zijn. Op het Pinksterfeest in Handelingen 2 gebeurde hetzelfde. Ook toen waren de omstanders leden van de verbondsgemeente. Het waren Joden die in Jeruzalem woonden, in Israël, maar ook uit de diaspora. Allemaal mensen die de God van Israël beleden. Die beleden, we hebben een God die wonderen doet. En als dan de discipelen beginnen te spreken, vervuld van de Heilige Geest, dan kunnen ze dat niet plaatsen. Omdat ze niet denken aan God die almachtig is, maar omdat ze zich blind staren op die discipelen. Zijn niet alle die daar spreken Galileërs? Stelletje half ontwikkelde mensen uit het noorden vandaan, vissers. Nou, Hoe kunnen die nou ooit de grote werken van God verkondigen? Gemeente, als op het Pinksterfeest, u bent wel eens in Israël geweest, denk ik, sommigen. En als je dan op Sabbatavond bij de klaagmuur komt, dan zie je ook een groep orthodoxe Joden. En die maken dan een ronde dansje in hun zwarte jassen. Het is heel bijzonder. Nou, als dat nou was gebeurd op het Pinksterfeest, dat een aantal rabbijnen in hun kleding een ronde dans had gemaakt en geprofeteerd had, zouden ze gezegd hebben, God doet grote wonderen, want ja, van rabbijnen kun je dat verwachten. Maar nu God het doet door eenvoudige vissers, door een stelletje halfontwikkelde mensen uit Galilea, nu zeggen ze, nou, kan niet waar zijn, kan niet echt zijn. Ze zijn dronken, zeggen sommigen. Gemeente, is die reactie ook niet herkenbaar voor ons? Aan de ene kant bidden we om de Heilige Geest, in iedere dienst. En we belijden dat de Heilige Geest krachtig werkt. Dat Hij onweerstaanbaar is. Maar als het dan gebeurt, en als je iemand aangrijpt, het zij plotseling, het zij langzamerhand, dan zijn wij geneigd om naar die persoon zelf te kijken. Dan zeggen we gauw. Hoe kan dat? Kan die nou echt gelovig worden? Want je weet wel, hij komt uit die en die familie vandaan. Nou, er is er nooit veel goeds uit vandaan gekomen. In plaats van ons te verwonderen over Gods almacht, gaan we dan achter het wonder een vraagteken zetten. Die jongen heeft zich aangemeld voor belijdeniscategorisatie. Nou, een paar jaar geleden op categorisatie stelde hij zulke atheïstische vragen. Ja, dat kan allemaal waar zijn, maar geloven we nog dat Gods geest mensen kan veranderen en langzaam maar zeker in een andere richting kan leiden? Kan ook zijn dat ik mezelf uitsluit, gemeente. Kijk, als ik wel eens zo'n gevoel heb gehad, zo'n soulervaring, dat de Heer zo dichtbij kwam, dat ik opgetild werd, dan kun je er zelf ook negatief over doen. Och, dat is alleen maar een gevoel. Die dominee heeft op een gevoel gewerkt, maar langzamerhand is dat weer weg. Ik zal wel nooit echt de Heer kunnen dienen. Ik zit nog zo aan de wereld vast. En langzaam maar zeker dooft dat gevoel, die Saul-ervaring uit. Net als het profeteren van Saul. En nadat we hebben gelet op de reactie van de omstandersgemeente, wordt het tijd om stil te staan bij de vragen die wij hebben. Want kijk, die zult u misschien wel hebben als u een beetje thuis bent in de Bijbel. Dan denkt u, Saul, maar het is toch niet zo best afgelopen met Saul, hè? Saul staat als een duister figuur voor ons. Aan het einde van zijn leven is er weinig meer over van het profeteren. Weet je, als hij het niet meer ziet zitten, dan gaat hij niet naar God toe, maar dan zoekt hij hulp bij de waarzegster te Endor. En zo sterft hij voor ons gevoel, wij kunnen niet oordelen, maar voor wat wij zien in het donker. Hoe kan dat? Hij heeft toch geprofeteerd? Kijk, wanneer God hem alleen de belofte had gegeven, Saul, je zult eenmaal een profeet zijn, en hij had het nooit gedaan, dan kunnen we zeggen, ja, Saul heeft niet geloofd. Maar we hebben hem zien profeteren. Kun je dan zo vol zijn van God en het later weer verliezen? We belijden toch dat de echte gelovigen niet meer kunnen afvallen. Het werk dat God doet, dat kan nooit meer weggenomen worden. Dat is waar. Maar lezen we hier nou echt dat de Heere in dat profeterend Saul al het echte geloof gaf? In vers 9 staat dat door al deze tekenen God hem het hart veranderde in een ander hart. Er wordt niet gesproken over een nieuw hart, zoals in Ezekiel 36, maar een ander hart. In vers 6 staat ook, je zult in een andere man veranderd worden. De Heere wilde Saul natuurlijk ook een nieuw hart geven. Blijvend in hem wonen. Dat de Heer hem hier deze ervaring gaf. Om zelfs te profeteren. Dat wilde zeggen, Saul, je kunt het. Ik geef je een ander hart. Dat verlegen hart van die boerenzoon, dat kan ik veranderen in een koninklijk hart. Dat je opgewassen bent tegen je taken. Dat Saul geprofeteerd heeft, dat hij geroken heeft, als het ware geproefd heeft aan het werk van de Heilige Geest, was natuurlijk ook een belofte. Ik heb nog meer te geven. Niet alleen een hart om koning te zijn. Niet alleen een hart om niet meer verlegen te zijn, maar ook een nieuw hart om echt voor altijd mij te kennen. Hoe goed is dat, hoe goed dat is. En dat het vrede geeft. En dat heeft Saul in de weg gestaan. We kunnen niet zeggen, de Heer heeft hem laten ruiken aan de genade. En toen heeft God het weggenomen, want het was toch niet voor Saul. Nee, zo moeten we het beslist niet zien. God wilde in Saul wonen en hem tot zijn kind maken. Alleen, aan de ene kant zeg je, kijk, als God het wil, wat ik ook doe, al zit ik in de kroeg, dan zal God me toch in de kraag grijpen. Ja, dat is heel, heel cru gezegd. En dit is nu ook waar. Aan de andere kant, je kunt de geest ook bedroeven, hè? Je kunt de geest ook bedroeven. Kijk, als ik een vriend heb en die komt bij me op bezoek en ik ga tegelijkertijd zijn aartsvijand uitnodigen die altijd over hem zit te kletsen, dan zal die goede vriend denken, ja, ik ben wel uitgenodigd, maar ik voel me niet op mijn gemak. Ik ga liever weg. Want als die persoon zulke gasten erbij vraagt, dan kunnen we niet tot een hart-tot-hart gesprek komen. Wat zijn er voor gasten in mijn hart die het voor de Heere hoe langer hoe meer onmogelijk te maken om daar te blijven? Zijn er dingen in mijn leven die ik niet los wil laten? Dingen die een plekje in mijn hart hebben, waardoor God niet mijn hele hart ontvangt. Kijk, dat is denk ik met Saul gebeurd. Saul heeft in zijn leven nog steeds het verkeerde, de zonde en het ongeloof aan de hand gehouden. En dan wordt het leeg van binnen. Gaat God zich terugtrekken? Dan wordt die leegte hoe langer hoe meer opgevuld door een andere geest. In Samuel 18 vers 10 staat bijna hetzelfde als in 1 Samuel 10, maar het is heel anders. Hier lezen we dat de geest over Saul komt, dat hij profeteert. En in 1 Samuel 18 een dieptepunt. Dan heeft de Heere zich teruggetrokken. En dan komt er een boze geest over hem. En weet je, dan profiteert hij ook. Maar dan profiteert hij niet over de dingen van God. Maar dan wordt hij woedend. En dan neemt hij een speer. En David als harpspeler, die wil hij aan de wand spietsen. Saul van 1 Samuel 10. En Saul van 1 Samuel 18. Een jongen die de voorsmaak krijgt van de dienst van God en profeteert. En de jongen die volledig door de geest van beneden wordt vervuld. Gemeente, kom nu even terug op die Saul-ervaringen die u of jij wel eens hebt gehad. Dat het dienen van de Heere u zo goed leek. Dat het zo dichtbij was. Dat u op dat moment er alles voor wilde geven. Toen jij meemaakte in een belijdenisdienst dat iemand anders belijdenis deed. Toen jij dat gedicht voorlas in de rouwdienst. Weet je nog wel? De rouwdienst van je opa of oma. En toen jij dat gedicht voorlas. Toen had dat gedicht weer klank in je hart. Wat heb u met die ervaringen gedaan? Dat was een belofte van de Heere aan u en aan jou. En waarom is dat nou uitgedoofd? Dan zeggen we wel eens, ja, de Heere werkt niet meer. De geest is uitgedoofd. Ja, dan leggen we het wel gauw bij de Heere neer. Maar wat is er met onszelf gebeurd? Zou je zeggen bij nader inzien, ja, die jongen of dat meisje die heeft wel een gevoelige ervaring gehad, maar bij nader inzien, ze moeten toch maar verdwijnen? Zou God zo werken? Nee. Hij heeft je lief. Hij heeft je niet voor over om voor eeuwig verloren te gaan. Staat in de Bijbel, ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeren en leven. Nu zit er vanmorgen misschien iemand te luisteren die zegt, Saul-ervaringen, ik kan me er niks bij voorstellen. Ik heb er nooit wat gevoeld. Hangt natuurlijk met je karakter samen, hè? De een is in dat opzicht fijn gevoeliger voor de geestelijke dingen dan de ander. Maar ook als jij nog nooit zo'n geestelijke ervaring hebt gehad. God zegt tegen u op dit moment, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Ik wil niet je ondergang. Ik wil je leven. Ik wil je leven. Ik geef je allerlei gaven om in het leven te staan. Misschien hebt u wel een heel goede baan. Omdat je zelf kopie-kopie hebt? Nee, omdat God je de gaven geeft. Misschien hebt u wel een leidinggevende functie. Omdat je dat nou eenmaal hebt? Nee, omdat God je de gaven geeft. En dan zegt de Heere, jongens, ik wil je nou meer geven, hoor. Want als je nou gaven hebt en gezondheid en je hebt een goede baan in het leven, maar er is al meer dan dat. Ik wil je ook dat hoogste geven. Kom en sta de Heilige Geest niet langer in de weg. Het is een aangrijpend woord wat we lezen in Matteüs 7, vers 22 en 23. Velen zullen in die dag tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die de ongerechtigheid werkt. Dat is een tekst, gemeente, die je nou niet verkeerd moet gebruiken. Want vaak schrikken Gods kinderen daarvan, die juist het gevoel hebben, ik heb zo weinig. En ik heb wel eens goed van de Heere gesproken en nu staat er dat dat niks zegt. Gemeente, dit is een tekst voor Judas en voor Saul. Saul heeft geprofeteerd. Alleen, het is iets verder gekomen. Het is meer in het gevoel gekomen dan in het hart zelf. Judas heeft geprofeteerd, gepredikt, wonderen gedaan. Maar kijk, als je het hart ziet, kun je zeggen, als je aan de buitenkant, er zit een heel gevoelige laag, hè. Daar zitten je gevoelens. En je gevoelens kunnen geweldig op een bepaald moment geweldig doorwerken. Zonder dat het in het hart komt. En daar wil de geest nou naartoe. Ik vind het niet moeilijk hoor. Als je maar één ding beseft. God wil jou de zaligheid geven. God wil u redden. En als u zegt, het is niet voor mij, dan zegt u iets wat de Heere niet zegt. De poort staat wijd open. Ook voor mensen die zeggen, ik ben zo verlegen, ik ben zo zondig, ik ben zo schuchter. De poort staat wijd open. Ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen van het kruis, waar ik vrijelijk heen mag gaan, om vrede te bekomen. Kom, laat het niet blijven bij die indrukken van Gods nabijheid. Maar laat het doorwerken tot een blijvende nabijheid. Hoef je aan het einde van je leven niet met Saul naar de profetes te Endor toe. Dan hoef je niet naar het occulte toe. Maar dan mag je zeggen, de poort staat open. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. En het vrome volk in u verheugd zal dan huppelen van zielenvreugd. Dan zullen zij hun wens verkrijgen. Gemeente, kijk niet naar jezelf. Kijk naar de macht van God. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Heere, uw macht is groot. Dat belijden wij met de mond en ook met het hart. Maar in sommige situaties denken we zo klein van u. Als u begint te werken in mensen waarvoor wij geen hoop hebben, die volgens onze berekeningen niet een kind van God kan worden. Dan gaan we twijfelen. Heren, mogen wij meer op u zien als we denken aan onszelf, aan onze kinderen en kleinkinderen, dat we meer op u zien, zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. En we smeken u, Heere, dat uw goede geest zo zal doorwerken. We danken u voor de gave die u geeft van gezondheid en kracht, dat u ook hier in de gemeente mensen gaven geeft voor hun werk, voor hun gezin. Ook dat zijn dingen van u. Maar de hoogste gave is om u te kennen. De kracht van uw opstanding. Heren, laat net in deze kerk velen zijn die onder de profeten zijn. Misschien op een heel stille manier, maar die onder de profeten zijn. En die daar niet bij blijven staan, maar die straks een echte profeet mogen zijn door de inwoning van de Geest. Heb dank, Heere, voor alles wat u ons gegeven hebt in deze dienst. Wees u bij ons en blijft u bij ons op deze zondag. Gedenk ons dat het een goede zondag mag zijn, een rustige zondag, maar ook een zegenrijke zondag. Dat wij het woord nog mogen overdenken. En o Heilige Geest, u bent de inwendige leermeester die doorgaat als de dienst afgelopen is. Werkt u door bij ouderen en bij jongeren. En wilt u ons ook vanmiddag weer allen in gezondheid en ook met begeerte samenbrengen in de kerk. We smeken het u om Jezus wil. Amen. We gaan zingen op Psalm 108, vers 1 en 2. En dat is nou het wachtwoord van de echte kinderen van God. Het zij dat ze een groot geloof hebben, dat ze een klein geloof hebben, een zwak geloof. Maar daarin kunnen ze zich verklaard vinden. 108, vers 1 en 2. Gemeente, verhef dan nu uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.